In de eerste versen van Zefanja hoofdstuk 2 waren wij terechtgekomen, waar laconiek boven staat bedreigingen tegen verschillende volken, zeg maar gewoon profetieën over verschillende volkeren. Dat uiteraard begint met oordelen over uw volk en uw heilige stad, heette het in Daniël hoofdstuk 7. Dat wil zeggen over het Joodse volk en specifiek Jeruzalem. Daarover sprak feitelijk nog het eind van Zefanja hoofdstuk 1. Want daar gaat het over Israël, of wat daarvoor door moet gaan. Dat is nou verder het punt niet. Maar de waarschuwing is vervolgens dat men zich zou realiseren waar men zich bevindt, wat de situatie is en hoe men staat tegenover de Heer. Want de dag van de toorn des Heren zou over hen komen. Dat is 2 vers 2. En men zou dus eerst de Heren zoeken. Zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen des lands. Dat is vers 3. Of je moet vertalen met des lands of der aarde. Dat heb ik nagevraagd aan een boer, maar die wist niet wat het verschil was tussen zijn land en de aarde. Toch? Ja. Toch maar. Ik ook niet. Het is één woord. Het is hetzelfde woord. Ook in het Nederlands maakt het eigenlijk geen verschil. Wij weten het niet. Want het probleem is dat wij de wereld waarin wij leven of waarop wij leven aarde genoemd hebben, omdat het inderdaad grond is, land, is aarde. Dat zag de boer ook wel zo. Maar we hebben het ook met een hoofdletter aangeschreven en dan heet het ineens een planeet. Hetgeen tamelijk bespottelijk is, mag ik u wel zeggen. Maar ja, een planeet is een hemellichaam. En de aarde is het tegenovergestelde van de hemel. Dus hoe nou de aarde een planeet kan zijn en dus een hemellichaam, dat is in strijd met mentale knobbel, zal ik dat maar zeggen. Het is vermakelijk, dit soort dingen. Maar het kan helemaal niet. Heel lastig ook. Maar bij aarde moet je altijd denken, er staat aarde, erets. Dat is Hebreeuws, maar dat is hetzelfde als ons woord aarde natuurlijk. Erets, en dat kun je vertalen met land. Ja, wij weten het nooit zeker wat het is. Maar goed, dat wil zeggen of het nou specifiek alleen maar gaat over het Joodse volk, uw volk en uw heilige stad, of dat het in dit vers gaat over wat wij de hele wereld noemen. Alles wat onder de zon is, om zo te zeggen. Ja, dat weten wij niet, maar het maakt ook geen verschil in dit geval. Want die dag van de toren des Heren, of gewoon de dag des Heren, zou komen over het hele land, over de hele wereld, feitelijk. En alle volkeren, elk land, wat het hoed maar heet, komt aan de beurt. Zo is dat. In de dagen van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Voor zover men dat niet kan vinden in de Bijbel, komt dat omdat men niet gelooft dat de Heer zal komen om hier op aarde zijn koninkrijk te openbaren. En dus mist men alles wat gaat over de oordelen die daarmee gepaard gaan. Die worden wegverklaard naar het verleden. En zo het dat niet lukt, dan kun je ze altijd nog wegverklaren naar de jongste dag. En dat is hoe het gaat. Ik zeg dat niet verwijtend, ik zeg dat alleen om duidelijk te maken dat de discussies over dit soort onderwerpen, ja, dat heeft allemaal weinig zin. De essentie daarvan is dat men niet gelooft in dat de Heer hier op aarde een koninkrijk komt vestigen. En sommigen hebben dan geleerd achteraf zo van, ja, dat gaat toch wel gebeuren, en verdwalen dan in alle profetieën daaromtrent. Vanwege al die vreemde uitleggingen die daarover in omloop zijn. Dat maakt het heel lastig allemaal. Maar goed, in werkelijkheid is het helemaal niet moeilijk. De dag des Heren komt. We hebben gezien dat de dag des Heren officieel begint met een oordeel over de Joodse staat en de Joodse stad. gepaard gaan met de verwoesting van Jeruzalem, de verduistering van zon, maan en sterren, de verschijning van de Heer op de Olijfberg en de vlucht van een gelovig overblijfsel nog uit Jeruzalem naar een plaats haar toebereid in de woestijn. Dan heb je geen Joodse stad meer, geen Joodse staat meer, helemaal niets meer. Dat is zo. Niks meer van over. En het begin van het koninkrijk van Christus op aarde is dus ook niet in Jeruzalem, maar is in Edom. In het gebergte van Paran, in Bosra, Micha 2, kortom in Petra. Onder aan de berg Hor, waar ooit Eleazar, de tweede hoge priester van het oude verbond, zijn bediening begon. En waar je nog steeds het grafmonument van Aaron de eerste kunt bezoeken. En daarmee het monument ter gedachtenis van het einde van het oude verbond. En van het eerste hoge priesterschap, want God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Nou, heb ik dat snel even gezegd? Ik geloof dat we vorige keer geëindigd zijn ongeveer met Psalm 2. Nou, ik kus de zoon opdat hij niet tonen en gij op de weg vergaat. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion enzovoort. Men zou er goed aan doen om voor die tijd de zoon te kussen, dan wel de naam des Heren aan te roepen. Dat wil zeggen, om dat te doen terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. Dat is de laatste zin van vers 2. Zoek de Heren, vers 3, zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen des lands. Zachtmoedigen, dat zijn degenen die een ontvankelijk hart, een ontvankelijk gemoed hebben, waarin de Heer zijn woord kan planten, plaatsen, inschrijven, kan ook zoiets. De zachtmoedigen, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Dat is een vertaling. Indien niet, zou ook een goede vertaling geweest zijn. Indien gij hieraan niet voldoet, indien gij niet zachtmoedig zijt en de gerechtigheid zoekt, zult gij niet verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Dat misschien laat het helemaal open, maar het gaat om dat het voorwaardelijk is. Soms vind je ook de vertaling met indien. Dat is waar we tegenop lopen in de aanhaling in de Hebreeënbrief. Daar staat: de Heer heeft gezworen in zijn toorn, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Staat de vertaling. Of geloof ik, weet ik niet eens zeker meer. Andere vertalingen geven: nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Want dat is het ook niet. Nee. Het is voorwaardelijk. Onder één conditie. Dat is die van geloof. Dat is Hebreeën hoofdstuk 4, 3 en 4. Kom maar. En hier heb je: misschien zult gij verborgen worden. Wellicht ja, als men dit doet. Als men de zoon kust. Als men de Heer zoekt, om zo te zeggen, zijn gerechtigheid werkt. Waarna volgt, want dat moeten wij in de gaten houden, dat in de voorgaande verzen wordt gesproken feitelijk over Israël, over Jeruzalem. De dag des Heren begint bij Jeruzalem, bij de val van Jeruzalem. Maar nu gaat het verder over wat boven het hoofdstuk staat: verschillende volkeren. En dat begint dan met Gaza. Want Gaza zal verlaten wezen. Het is toch een beetje komisch dat je niet hoeft uit te leggen wat Gaza is, want het staat dagelijks in de krant, al maanden inmiddels. Ja, toch? Gaza. Gaza zal verlaten wezen. Nou, is het een beetje link om erover te spreken natuurlijk. Maar Gaza was tot voor kort dan toch een heel welvarende stad. Dat ligt voor de hand, want daar hoefden ook niet te werken. Ze hadden allemaal een vluchtelingenstatus, internationaal. En werden onderhouden aan de ene kant door Israël, aan de andere door de Joodse staat Israël. Nog. En aan de andere kant door ons, dan wel de UNRWH. BPKV? Nee, dat is wat anders. NZHRM, dat is ook wat anders. Hoe heet het? UNRW. Nou ja. De UNRWA. Ik kan het niet uitspreken, maar goed, toe maar. Door de Verenigde Naties. Dat zijn wij dan, hè, de Verenigde Naties. Dus het was een rijke en welvarende stad. Dat is alleen niet zo prettig voor degenen die de PR moeten bedrijven om van Palestina een zelfstandige Palestijnse staat te maken. Zelfs het woord Palestina kan ik eigenlijk niet eens gebruiken in dit verband. Het is allemaal heel lastig om erover te spreken. Maar goed, laat ik het zo zeggen, er wordt zoveel gelogen daar. Maar ja, dat is ook de aard van het land eigenlijk. Kijk, Gaza is een van de 5 antieke, klassieke Bijbelse steden van, wat heet, de Filistijnen. U dacht dat het Palestijnen waren. Dan moet ik in de eerste plaats zeggen, dat kan helemaal niet, want die lui kunnen niet eens een P uitspreken. Dat is het niet. Spreek geen P uit. Met geen mogelijkheid. Echt niet. Arabieren, degenen die Arabisch spreken, kunnen geen P uitspreken. Dus, nee, sorry. Het is gewoon Filistijnen, dat is het. Filistijnen. En het is een naam die men onrechtmatig zich toegeëigend heeft. Wat erg, dan zeg ik ja. Maar de naam Israël is een naam die der Joden staat. Sorry dat dat Duits is, maar zo heet het de boek van Theodor Herzl. Wat de Joodse staat zich toegeëigend heeft. Want de Joden zijn ook niet Israël. Om meerdere redenen niet. En de Filistijnen zijn niet, of de Palestijnen zijn niet de Filistijnen van ouds. Maar ja, als men zich die identiteit toe-eigent. Tegenwoordig is dat bij ons juridisch ook zo geregeld. Hè? Als je een bepaalde identiteit toe-eigent, dan ben je dat ook. Als je dus zegt, ik ben een meisje, dan ben je een meisje. Dan moet je die andere deur hebben, zal ik maar zeggen. Ja. Het zijn allemaal rare dingen, zijn dit. Maar als je uitgeeft voor Jood, ja, dan ben je een Jood. En als je uitgeeft voor Filistijn, ben je een Filistijn. Ook naar Bijbelse maatstaven. En ook al ben je dan een Moabitische, dan kan je altijd nog roepen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dan ben je Israëlitisch, in dit geval zelfs Joods. Althans, uit de stam van Juda. Ingelijk bij de stam, wat heet? Ingelijfd bij de koninklijke familie uit de stam van Juda. Dus, doe maar weer. Dat kan allemaal, ja. Dus, en het is ook Bijbels. Er zijn er namen die in onze dagen in twijfel trekken of de Joden wel de Joden zijn. En de argumenten die ze gebruiken om aan te tonen dat ze dat niet zijn, zijn over het algemeen correct voor zover ik kan nagaan. Maar de argumenten dat ze het wel zijn, zijn net zo goed correct. Zij claimen dat ze dat zijn. Zij gedragen zich als zodanig. Zij eisen rechten op als Jood enzovoorts. En dus zijn ze dat ook. Nou ja, als je dat wilt, ben je plaats hier onder het oordeel Gods. Of dat erg is. Nou ja, de hele wereldbevolking leeft onder het oordeel Gods. Maar het oordeel komt dan toch heus in de eerste plaats terecht bij alles wat zich voor Israël uitgeeft. Of, en zeker voor Joods. Want er staat nog een rekening open. Heb je dat? Dat is niet zo moeilijk. Kom maar. En zo hebben wij tegenwoordig Filistijnen die Palestijnen zijn, of andersom, Palestijnen die Filistijnen zijn. Wij kunnen erover discussiëren. Ik heb nooit anders gehoord dan dat de Palestijnen, deze in Gaza en omgeving, claimen dat zij de Filistijnen zijn, van ouds. Zij claimen dat ook, zo goed als de inwoners van de staat Israël claimen dat ze Joods zijn, of Israëlitisch, of Israëlisch, of zo. Zij plaatsen zich bewust in die positie. En de naam Palestina is, die wordt op heel van toepassing gebracht. Maar ik moet u zeggen dat de naam, die komt hier niet voor, Palestina, geloof ik. Nou, ja, wel, er staat der Filistijnen land in vers 5. Daar kom ik nogal op. Maar dat de naam Palestina, zoals wij die in onze moderne tijd kennen, door deze Arabieren, want dat is wat ze zijn van oorsprong, geclaimd is, omdat het land daar in het Midden-Oosten, inclusief het land waar niet alleen de staat Israël gevestigd is, maar ook Jordanië onder andere, dat hele gebied heeft eeuwenlang Palestina geheten. Dat hebben de Romeinen namelijk veroorzaakt. Het heette namelijk, kijk, Palestina in de Statenvertaling is de naam voor wat wij ruwweg nu noemen de Gazastrook. Waarom noemen ze dat niet Palestina? Omdat ze graag het hele gebied van de Joodse staat Palestina willen noemen. Op historische grond. En daarom kennen wij de naam Palestina niet meer. Maar als de Bijbel spreekt over Palestina, in Jesaja bijvoorbeeld, dan gaat het over de Gazastrook. En als je in de dagen van David bent in het land der Filistijnen, of hier in het land der Filistijnen, dat is die kuststrook, in de zuidoosthoek van de Middellandse Zee, die kust van de Levant, om zo te zeggen, want ze weten dat. Ja, dat is het gebied van een volk dat zo heette. De Pleti. De verworden tot Filistijnen. Pleti. En het noordelijker deel van dat land, dat is waar nu de Joodse staat is en waar vroeger Judea lag, in nieuwtestamentische tijd. Het gebied waarin de Joden dus tot opstand kwamen tegen de Romeinen, werd door de Grieken aangeduid als, ik kan het niet goed zeggen, maar het komt neer op Syrisch-Palestina. Of Palestijns-Syrië. Palestijns-Syrië, want het heet eigenlijk Syrië. Heb je dat? Galilea, het noordelijk deel van het land, heet trouwens Syrië ook in de Bijbel. Want het is zo weer kerst en dan lees je weer Lucas 2. Dat was toen die Quibus, of hoe heette die man Quibus? Quirinius, ja. Ja. Over Syrië het bewind voerde, staat er dan. Hè? Dan denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, maar Galilea hoorde bij die Romeinse provincie. Maar het land werd genoemd Palestijns. Syrië, dat wil zeggen het zuidelijke deel daarvan. In nog latere tijd verviel die term Syrië en toen bleef het gewoon Palestijns. Want Palestina is eigenlijk nog een bijvoeglijk naamwoord ook. Heb je dat? Palestijns, Palestina wat? Palestina wat? Palestina Syria. Toen waren. Maar het hele land, ik heb dat trouwens een maand of vier, wanneer was het? In november was het, geloof ik. Hè? Daar heb ik een hele dag over gesproken. Met een heleboel kaarten die jij gefotografeerd hebt. Goh. Nou ja. En hij ging een heleboel kaarten om te laten zien dat men 100 jaar geleden, want die kaarten was ongeveer zo oud. En langer geleden, het hele gebied heette Palestina. Toen was er geen Joodse staat, toen was er helemaal niks. Daar woonden Arabieren en het was Turks. Nou ja, het hoorde bij het Turkse Rijk, om zo te zeggen. Het Ottomaanse Rijk. Dat is pas veranderd. Dat heette Palestina. Het hele gebied. Dat komt omdat de Romeinen het zo genoemd hebben, Palestina. Die hebben dat vastgelegd, Palestina. Jeruzalem kreeg een andere naam die me zo gauw toch niet te binnen schiet. Aeolina, Capitolina of zoiets. Iets Latijns in elk geval. Om de herinnering aan het Hebreeuws van de Joden te doen vergeten. En dan hebben ze het land Palestina genoemd. Want welke Jood wilde nou in Palestina wonen? Want dat is het land van de Palestijnen. Dat was het idee van de Romeinen. Nou, dat is zo gebleven. Het land heette dus Palestina tot in de dagen van Johannes de Heer. Dus een van de liederen van Johannes de Heer staat dat de profetieën vervuld worden. En Palestina wordt weer vrij. En ik heb kaarten laten zien waarin de Joodse staat geprojecteerd staat. Van dat moet de Joodse staat worden. En dat heet gewoon Palestina. En toen er gepraat moest worden over hoe gaat de Joodse staat, de Jodenstaat, hoe gaat die nou heten, was één van de opties Palestina. En in de dagen van het Zionisme enzovoort, de dagen van voor de Tweede Wereldoorlog, zal ik dan maar zeggen, daarna ook nog trouwens, maar goed, is maar kort geweest, was het Palestina. Dat was het mandaatgebied. Dat was het gebied waar de Joden zich vrij mochten vestigen. Maar een staat Palestina is er nooit geweest. En een Palestijns volk ook niet. Sinds de dagen van David, zal ik maar zeggen, is dat allemaal weg. Dat is allemaal verleden tijd. Dat bestaat niet meer. Maar die naam Palestina is geplakt geworden op het land. En toen Arabieren meenden te moeten vluchten voor de Arabieren, omdat de Arabieren beloofden de Joodse staat meteen bij de oprichting in 1948 te vernietigen. Mag ik je zeggen? Toen de omliggende landen, die toen ook werden opgericht trouwens, ook pas na de Tweede Wereldoorlog, in diezelfde tijd, Jordanië, Libanon, Egypte, die landen die ontstonden toen allemaal. Ze hebben gewoon internationaal wat lijnen op de kaart gezet met een lineaaltje. Dat is uitgemeten en dit is voor die en dit is voor die en dit is voor die. Heel ingewikkeld. Uiteindelijk was er maar een klein stukje over. Dat was dan de Joodse staat. Daar hebben ze steeds aan beknibbeld. En ze was steeds minder, steeds minder, steeds minder. En toen de Joodse staat dan werd uitgeroepen officieel in 1948... toen was het idee van de omliggende landen van aan hun Arabische broeders wonend in het gebied van de op te richten staat Israël. Ga er maar uit, want wij gaan die staat vernietigen. We drijven alle inwoners de zee in en wat het maar was. En dan kunnen jullie daarna weer terug, hebben jullie je land. Nou, die vluchtelingen, dat waren er geen miljoenen. Dat waren er bij een hoge schatting 600.000. Dit is een hele hoge schatting. 600.000. Maar ja, die zijn eruit gevlucht. Niet voor de Joden dus, maar, want ze konden gewoon Israëlisch staatsburgerschap krijgen. En toen ze dat konden krijgen, hebben ze gevraagd aan hun buren, Arabische buren, gaan we dat doen of zullen we dat doen? Is dat verstandig? En die hebben toen gezegd, nee, dat is niet verstandig, ga er maar uit, want we gaan die staat vernietigen. Zo is het gegaan. Maar goed. En toen kwam die oorlog in 1948, 1949 enzovoorts. En dat hebben die Arabieren verloren. En de Joodse staat is blijven bestaan. Het zei dan dat er wat op beknibbeld is geworden. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Dus ik ga het er nu niet over hebben. Maar toen wilde de Joodse staat die vluchtelingen niet meer terug. Dat zijn geen ondersteuners, geen supporters van onze staat. Die krijgen van ons dus ook niet een staatsburgerschap. Dat zijn verraders, die zijn eruit gegaan. En zo is het gekomen. En in plaats van dat de lui opgevangen zijn en dus zich gevestigd hebben in de omliggende Arabische staten, hetgeen volstrekt in overeenstemming was, zou geweest zijn met al die besluiten van de Verenigde Naties, zijn ze toen bij elkaar gezet in kampen, zogenaamde vluchtelingenkampen. En dat vonden ze allemaal prima, want daarmee werd het probleem in stand gehouden. En bovendien kregen ze gratis verzorging van ons. Van de UNWR. Ja, ik vertel dat laconiek en niet tot in de details, maar dit is toch de gang van zaken. En via die kampen hebben ze zich flink vermenigvuldigd. En iedereen die erbij wilde horen bij die vluchtelingen uit Palestina, want zo heten ze, vluchtelingen uit Palestina, later heten ze Palestijnse vluchtelingen, en nog later lieten ze zich noemen gewoon Palestijnen, en nog later Palestijns volk. Maar het is allemaal onzin. Want Jordanië behoort ook tot Palestina. Op de kaarten. Van voor 1946 of 1948. Enzovoorts. Maar goed, iedereen die dat wilde, die kon daar en dan werd je verzorgd, weet u wel. Ja, wie riep daar op de rapel? Oh, dat is hier vlakbij, joh. Dat is waar ook. Nou ja, zoiets. Dan ga je daar naartoe en meld je aan. En dan zeg je dat je een Palestijn bent. Of een Palestijnse vluchteling. En, of dat je oom dat was. Of je stiefvader, kan jou het schelen. En dan ga je daar naartoe en dan meld je daar. En je vermenigvuldigt daar ook nog flink. En dan heb je er een 3 miljoen of zo. Hoeveel zijn er vandaag officieel die daar aanspraak op maken? En zo vinden wij de geboorte van één volk in één generatie. De mijne namelijk. Dus ja, het is een hele toestand. Maar ze zijn er dus weer. En dat ontbrak er nog aan, want de Bijbelse profetieën spreken over de toekomst van niet alleen een Joodse staat, die er dus weer moest komen. Toch? En Egypte, want dat bestond ook niet. Dat was allemaal Ottomaans. Jawel. Maar zelfs deze profetie kan mooi in vervulling gaan over Palestijnen. Filistijnen, die waren er niet toen ik geboren werd, zal ik maar zeggen. En daarna had je Palestiniën, vluchtelingen en nou weer zogenaamd een volk. En dat ook nog beweert dat ze door de Joden verdreven zijn uit hun land. Volgens mij kunnen ze de rekeningen nog gewoon laten zien, de kwitanties waarmee ze het land gekocht hebben in de tijd. En als je dat kunt aantonen, zeggen ze, ja, maar het was voor te weinig geld. Ja, ja, zo kunnen we nog leven. He? Toen maar. Dan wordt het een handelsconflict. Maar goed, de ellende is deze. Dat als je moet behoren tot de Joden en daarom ook moet behoren tot de Zionisten en daarom ook moet behoren tot degene die Israëlisch staatsburgerschap hebben, zal ik maar zeggen, in dat land, dan plaats je je toch wel vooraan voor de vloek, zal ik maar zeggen. Dan als de vloek wordt uitgedeeld of als de toorn des Heren losbarst, dan sta je de voorste rij. Dat geldt voor de Israëli's, dat is inclusief degene die helemaal niet Joods zijn, maar Arabisch. Of Palestijns, of hoe ze zich maar wensen te noemen. Het is gewoon een levensgevaarlijk land in deze context. En dat geldt ook voor de buurvolken. Beginnend in het zuiden krijgen we hier dan ook eerst de Palestijnen. De Filistijnen. Nou, 100 jaar geleden waren die er niet. Maar ze zijn er inmiddels weer. Ja. Nou, heb ik dat eerlijk gezegd nog nooit gelezen in enige oude Bijbelcommentaar. Wel van uit de loop van de 19e eeuw al. Van ja, volgens de Bijbelse profetie komt er een oordeel over een Joodse staat rondom Jeruzalem. Die is er niet, dus die moet er nog komen. Op een of andere wijze zullen ongelovige Joden zich weer verzamelen in een staat, een eigen land rondom Jeruzalem. Ik doe nooit moeite, maar ik zou het hiervoor kunnen lezen. Uit C.H. Voorhoeven. Kees C.H. Voorhoeven. Over, een boek over de wederkomst des Heren uit 1865. Is die gewoon in het Nederlands. Staat waarschijnlijk wel op internet tegenwoordig. Is vast wel iemand die dat gedaan heeft. Maar toen maar. Die verwachting, dus ja, die was er zeker. Maar de verwachting van een iets Palestijns, iets Filistijns, ben ik nog nooit tegengekomen, eerlijk gezegd. Maar niettemin, hier vinden we hem. Want Gaza zal verlaten wezen of worden. Want wezen komt van het werkwoord zijn. En het werkwoord zijn is identiek aan worden. Niet alleen in het Duits, ik wou zeggen niet alleen in het Engels, maar ook in het Duits. Maar het is geen verschil tussen. Dus Gaza zal verlaten worden of wezen. Want de steden van de Filistijnen, ik kan ze nooit alle vijf noemen uit mijn hoofd. Gaza, Asdod, Ascalon, Ekron, er was er nog één. Of heb ik het opgeschreven? Soms ben ik zo wijs om het op te schrijven. In dit geval niet dus. Of wel. Ik heb hem vast wel ergens. Er was nog een gat, staat er niet bij. Precies. Gaza, Ascalon, Asdod, Ekron en Gat. Dat waren de vijf steden. Gat was die stad waar David aan de stadspoort krabbelde. En kwijlde. Waarna de koning der Filistijnen zei: Heb ik aan razenden gebrek? Laat hem er niet in, want ik heb hier binnen gekken genoeg. En daar had hij natuurlijk gelijk aan. Maar dat zijn de steden der Filistijnen. Asdod komen we zelfs nog tegen in Handelingen. Bij de Kameling en bij Filippus. Bij Azote heet het dan. Via het Grieks. Asdod. Dus er is wel mee met die steden. Daar aan de zuidweststreek. Het heet ook een landstreek, want lees me mee. Gaza zal verlaten wezen, Ascalon zal ter verwoesting wezen, Asdod zal men in de middag verdrijven en Ekron zal uitgeworteld worden. Dan heb je de vier. En over die vier steden staat iets. En als u mij vraagt, dan zou ik zeggen, wat erachter staat mag je ook verwisselen. Want er staat natuurlijk vier keer dat die steden der Filistijnen verwoest zullen worden. Hoe het ook geformuleerd wordt. Zie? Gaat niet om het verschil, gaat om de overeenkomst. Waarom Gat niet meegerekend wordt, weet ik niet. Maar dat is vaker dat je de vier opgezond vindt. Daarna heet het: wee de inwoneren van de landstreek. Ons woord strook is nog niet zo gek, hè? De strook, de streek. De Gaza-strook. De landstreek der zee, want het ligt aan de kust. En Gaza. Ach, er zijn nogal wat Nederlanders die daar gewerkt hebben. Aan de havens, aanleg van de havens daar. Ja. Want het is een grote havenstad. Ja. En echt welvarend. Ik vergiste me niet hoor. Niks, geen honger of wat dan ook. Dus prima. Maar goed. Wee de inwoneren van de landstreek der zee, de volkeren der Geretim, Keretim, Kretim. Want klinkers hoef je helemaal niks van aan te trekken. Kretim, en via de Kretim ben je vanzelf terecht bij Kreta. Want het idee is dat de oorspronkelijke inwoners van deze landstreek, die wij kennen als de Filistijnen, behoorden tot de zogenaamde zeevolken. Die term staat bij mijn weten niet in de Bijbel. We hebben die tegengekomen. Maar wij schrijven zeevolken officieel in het Nederlands met een hoofdletter. Omdat het een naam is, een verzamelnaam voor allerlei groepen, volkeren met allerlei verschillende talen die vooral het oostelijk deel van de Middellandse Zee onveilig maakte, dan wel in bezit hadden en daar handel dreven, dan wel piraterij. Hebben u dat nog? Tot die zeevolken wordt overigens ook gerekend. De Danim. Dat is de stam van Dan. De stam van Dan woonde. Er vast wel iemand een kaartje in zijn Bijbel waar het in staat. De stam van Dan had een betrekkelijk klein bezit rond waar tegenwoordig Tel Aviv ligt. Maar een van de buitenwijken van Tel Aviv heet Jaffa. Dat was de plaats. Joppe. Jaffa. Joppa. U weet wel van de sinaasappelen. De 60e jaren dan. Die zijn nou wel bedorven, die Jaffa's. Maar dat is de havenstad uit het Oude Testament, weet u wel. Alle andere havens zijn later aangelegd. Caesarea. Enzovoort. Maar dat was hem. En het was in het gebied van Dan. En daarom beklaagt Deborah zich. De bijvrouw was dat, hè? Deborah. Ja, Deborah en Richter 5 beklaagt zich over in welke mate de stammen van Israël hebben meegedaan met het net gevoerde oorlog. En ze zegt van die stam van Dan heb je ook niks, want die bevonden zich op de schepen. Die waren weg. Het zeegat uit, ziet hem wacht, rijke buit. De Danieten. Tot zover dan weer. Het dwaze idee dat Israël een volk was van nomaden en herders en weet je veel wat. Het is allemaal zo kortzichtig allemaal. Ze bevoeren de zeeën. Zij behoorden trouwens tot de zogeheten Phoeniciërs later. Want later heette dat dan Phoeniciërs, maar toen. Dus nu het punt niet. Het punt is dat de Filistijnen geacht werden afkomstig te zijn van Kreta. Kretim, staat gewoon in je handboek hoor, dat is niet mijn vondst. Staat gewoon in de boeken, ze waren afkomstig van Kreta. En hebben zich, op een eiland is dat in de Middellandse Zee. En hebben zich gevestigd aan de zuidoostpunt van de Middellandse Zee. Hetgeen een belangrijk strategisch punt is. Omdat het de verbinding is tussen wat wij noemen Azië en Afrika. Het is bovendien de weg vanuit Egypte, dat is Afrika, naar Canaan, dat is Azië. Weet u nog? En toen de Israëlieten, maar die heten niet zo, ze heten de kinderen Israëls, ja, eventueel. De Hebreeën. De Hebreeën heten ze nog. Toen ze uit Egypte kwamen. Toen zei de heer, nee, deze weg moet je niet hebben. Dat is de weg langs de zee, de Via Maris. Die is er nog, de Via Maris. Een hele oude karavaanweg. Deze weg moet je niet hebben, want dan kom je de Filistijnen tegen. Die waren er toen blijkbaar al. De weg der Filistijnen, want dat was de kortste route om die bocht heen, zal ik maar zeggen, door die kuststrook en dus langs deze steden. En in plaats daarvan moesten ze toen rechtsaf. En er is maar één route rechtsaf daar. Dus dat is helemaal niet moeilijk. Dat is de Wadi Watir. Makkelijk te onthouden. Wadi. De Wadi Watir. En die komt inderdaad uit bij de Schelfzee tot vandaag. Maar het is de Golf van Aqaba. En je komt uit bij Nuweiba. Fenomenaal gezien. Als je daar komt, dan herken je het meteen. Dat is de locatie van de Bijbel. Kan niet missen. Ik heb er niet de minste twijfel over. En aan de andere kant ligt Midian en daar zou de Sinai moeten zijn. En er staat tegenwoordig een bordje bij dat het dat is, dus ja, ik laat het maar zo. Gaat het nou verder?
Ja, van Salomo, die staat er nog dus.
Zelfs die zaal staat er nog, ja. Ja, jij ja, was erbij, hè? Ja, die zal wel gefilmd hebben, toch of niet?
Nee, maar ik ben later nog zelf nog geweest.
Oh ja.
Daar heb ik nog wat rustig bij me zitten.
Ja.
En die vroegen me wat ik er eigenlijk zocht.
Ja, ja.
Ja, vertel maar in
het
Russisch.
Ja, het barst van de Russen. Ja. Ja. Nou ja, oké. Doe maar. Maar de Filistijnen, die waren toen dus ook al. Dat wil zeggen, het was een strategisch punt. Al was het maar vanwege de handel, vanwege reizigers. Daar kun je dan tol eisen, kun je belasting laten betalen. Ja, Vroeger heette die lui struikrovers, tegenwoordig is het gewoon de overheid. Dus, maar is legaal, want zij maken de wet en nou is het legaal. Toch of niet? Ja, anderen zeggen dan weer Piet Hein was ook een piraat. En wij dachten dat het een Nederlandse volksheld was, een admiraal of iets hoogs in elk geval. En nou is het ineens een piraat. Vreemd is dat, hè? Wij hebben namelijk... Nee, ik zal u wat anders vertellen. Kan dat nog? Nou, oké. Okay. Ik zal u wat anders vertellen. Wij hebben namelijk bedacht dat als twee landen oorlog voeren, dan heb je aan de ene kant heb je militairen die worden ervoor betaald om elkaar te vermoorden. En aan de andere kant heb je onschuldige burgers. Gewoonlijk ook nog hardwerkend, want zo heten ze. Hardwerkende, onschuldige burgers. En als er zo iemand getroffen wordt ergens door, dan heet het dat er onschuldige burgers getroffen zijn. Wie dat bedacht heeft, daar snap ik dus niks van. Want oorlogvoering is altijd geweest, burgers tegen burgers. En het idee van militairen en dan nog beroeps ook, dat is eigenlijk een rare uitvinding geweest. Lees onze Nederlandse geschiedenis. Wat deed je als je een stad moest veroveren? Jongen, die stad uit. Tref je dan onschuldige burgers? Er zijn geen onschuldige mensen. Ze maken deel uit van een systeem. En ja, ze gaan met het systeem ten onder. Dat is nou eenmaal zo. En wat je tegelijkertijd zegt, is dat militairen dus per definitie schuldig zijn. Want als het onschuldige burgers zijn, wat zijn die militairen dan? Ik vind het ook zo'n rare ideeën die wij er tegenwoordig op nahouden. En in de Bijbel, je vindt er geen... Nou ja, onder Israël oorspronkelijk, later verandert er iets. Maar je vindt geen staand leger, zoals dat heet. Je vindt burgers... Strijdbare mannen, die worden bij gelegenheid geteld. En er waren dan zoveel mannen die het zwaard hanteerden. Hoorde ik dan weer niet bij natuurlijk, maar goed. Nee, zusters hebben mij afgekeurd. Maar pas nadat ik uit dienst was, dat schiet niet op, hè. Ik heb iets verkeerd gedaan, denk ik. Maar toch maar. En als het dan oorlog wordt, dan blaast er iemand op een bazuin, officieel de koning. Die blaast dan op een bazuin en dan moet het volk verzamelen. En dan moeten ze uit de kast moeten ze de hooivorken halen. Of de musketten, of hoe die dingen maar heten. Hun wapens enzovoort. En dan melden ze zich bij de koning en dan zijn ze daar. Nou ja, en toen kregen we prins Maurits. En die zegt, dat gaat zo niet. We gaan eerst exercitieoefeningen doen. We stellen op in Rotten van Vijf en dan voorwaarts mars. En allemaal wel gelijk in de pas. Omdat anders de juffrouw kwaad wordt. Zoiets. Nou ja, zo. En dan werd er een staand leger gedrild. Maar daarvoor had je dat niet. Het was niet bij prins Maurits. De Romeinen deden dat al. Maar toen maar. Begrijp je wel, maar zo gingen die dingen. Maar Israël moest uit Egypte, moest weer de weg van de Filistijnen. En toen zei hij, nee, je moet er eens af. Die Filistijnen waren er dus al. Want wat doen ze daar? Iedereen die voorbij komt, je geld of je leven. Je weet wel, boerkenaas. Schijnt door de Belgen uitgevonden te zijn. Ja. Dat is de normale gang van zaken. Vroeger was Dordrecht de hoofdstad van Nederland. Om de eenvoudige reden, het was de rijkste stad van Nederland. Hoe kwam dat? Omdat het aan de Merwede of zoiets. Er komt al het scheepsvaartverkeer uit heel Europa. Komt daar voorbij via de Rijn, de Maas, de Waal en de Rotte. En wat was het? Zwarte Water? Nee, die niet. Maar er komt daar voorbij. En dan mochten ze niet verder. Dan moesten de waren uitgepakt worden. En daarna werd het verhandeld en werden weer ingepakt. En intussen moesten betaald worden voor de opslag. Zo ging dat. Gang van zaken. Nou, dat is de strategie. Dat is macht uitoefenen. Niet alleen militair, maar ook vooral ook economisch. Want daar gaat het natuurlijk dan toch om. Enzovoorts. Nou, die cretenzen die wij kennen uit het Nieuwe Testament als luie buiken, volgens de Statenvertaling van Titus Dit is één. Is het Dit is één? Klopt wel, hè? Ze zijn luie buiken. Er stond nog iets, maar wat ze waren. Want er moest het evangelie gebracht worden. En ouderlingen gesteld door Titus, die arme man. Maar goed, Creta. Van Creta waren ze afkomstig, daarom heette ze Creti. Maar zij noemden zich Pleti. Vandaar dat de Creti en de Pleti zijn niet twee categorieën, maar het is één categorie. Ze heten de Creti en de Pleti. En wij kennen ze onder deze dubbele naam, om zo te zeggen, als de lijfwacht, als de garde, heet zoiets, als de garde van David. Zie. En er zijn nogal wat schriftplaatsen waarin ze zo in één adem genoemd worden. Maar Creti, Geritim, Cretim, in het Hebreeuws betekent zoveel als van Creta afkomstig. En Pleti, dat is dus het Bijbelse woord, het Hebreeuwse woord voor Palestijnen, Filistijnen. Dat komt van het Hebreeuwse palash. En palash, dat betekent zoveel als wentelen. Maar dat is niet voldoende vertaald. Dat vonden de vertalers ook. Dus als het er niet bij stond, hebben ze het aangevuld toch met wentelen in de as of wentelen in het stof. Soms staat dat laatste, de stof, erbij. Soms ook niet, maar dan vullen de vertalers het aan. Heb je dat? Dus die vertalen niet alleen het werkwoord, maar zetten er zelfs een zelfstandig naamwoord bij om de betekenis van het Hebreeuwse palas te dekken. Ik zal u dat laten zien, want het is verbijsterend eigenlijk. Dat is in Jeremia 6. Jeremia 6, vers 26. Daar vinden we dat woord dus, hè. Daar staat, o dochter mijns volks. Ik ga compleet voorbij aan de totale context. Het gaat me om het woord alleen. O dochter mijns volks, gord een zak aan en wentel u in de as. En wentel u in de as is dat ene woord. Palash. En daar komt het woord Palestina. En Palestijn en Filistijn dus vandaan. Ze heten wentelen in de as. Ik kom er zo op terug, maar ik noem je eerst de andere verse. Dat is Jeremia 25. Jeremia 25. Waar wij lezen in vers 34. Huilt gij herders en schreeuwt en wentelt u. En toen hebben de vertalers erbij gezet in de as. En ze zijn ook nog zo eerlijk geweest om het cursief te zetten. Zo van, dat hebben wij ingevoegd. Want wij vinden dat dat behoort bij de betekenis van wentelen. Wentelt u in de as. En wentelen in de as komt overeen met bedekken met as. En daarmee is het een beeld van de rouw. Hè? Wentelt u in de as of in het stof. En dan hebben we Ezechiël 27. Ezechiël 27. Waar staat in vers 30. Zij zullen hun stem over u laten horen en bitterlijk schreeuwen. Zij zullen stof op hun hoofden werpen. Zij zullen zich wentelen in de as. Dan is dat het woord as er dan wel apart bij vermeld. Maar het verandert eigenlijk niks. En daarnaast heb ik er nog maar één. Want het woord palas komt maar vier keer voor. Dat is in Micha hoofdstuk 1. Amos en Batje Jona Micha. Micha hoofdstuk 1, vers 10. Verkondigt het niet te God. Die is leuk. Want dat is een van de Filistijnse steden. Weent zo jammerlijk niet. Wendt u in het stof. Wentelt u in het stof. En u begrijpt dat het wel netjes vertaald is. Maar dat het een woordspeling is op de Filistijnen. Die in God wonen. En die woordspeling die gaat dus met de vertaling compleet verloren. Er is niks aan te doen. Maar de inwoners van God. En op hen wordt de naam Palas van toepassing gebracht. Wendelt u in het stof. Wij lezen in de ene plek stof. En de andere plek lezen wij as. Ach. Het ene woord is afar. En het andere is ook afar. Alleen hebben we afgesproken dat als we het lezen als afar, dan vertalen we het met as. En als we het lezen. Oh nee, vertalen we het met stof. En als we het lezen als efer, efar, dan vertalen we het met as. Dus het ene efer vertalen we met as en afar vertalen we met stof. Het enige verschil is dat je het ene woord schrijft met een alef aan het begin. En met het andere schrijf je een ayin aan het begin. En in beide gevallen spreek je die letters eigenlijk liever niet uit. Dus ja, het zijn volstrekte synoniemen. Eigenlijk is het ene en hetzelfde woord. Alleen de ene keer wordt het zus gespeld en de andere keer wordt het zo gespeld. En de Hebraïsten onder ons hebben afgesproken dat ze het als met een alef begint, dan vertalen ze met as. En als het met een ayin begint, vertalen ze het met stof. Maar het is gewoon hetzelfde. Esjes to esjes en dust to dust. Uit de stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ja, dan heet het as, maar het is gewoon stof. Het keert tot stof weder. Alleen als er zo'n cyclus is doorgegaan, dan noemen wij het as. We noemen het niet de stofemmer, we noemen het de asemmer. Een vuilnisbak gewoon. In sommige streken van Nederland noem je dat de asemmer, hoor.
Asemmer, ja.
Toch?
Ja.
Ik weet niet precies waar, maar zoiets. Dat is dan dat. Maar de aardigheid is dat men officieel staat in de handboeken. Vertaalt men het begrip Filistijn, vertaalt men met... Het betekent eigenlijk een nomade. Iemand die voorbij komt. En iemand die voorbij komt. Met een roll-along covered wagon. Hoe is dat in het Nederlands? Kan niet, hè? Rijmaran. Ossewa. Dat is geen Nederlands, Afrikaans. Roll-along covered wagon, roll-along. Rijmaran, Ossewa. Ze worden geacht te rollen. Ze komen voorbij, om zo te zeggen. Dat staat in de boeken. Maar dan gaan ze voorbij aan wentelen in de as. Want in werkelijkheid, alle volkeren komen voorbij. Alle mensen, leden van welk volk ook, zijn voorbijgangers. Ze komen en elke generatie gaat voorbij. En als je dus zegt, het betekent dat ze voorbij komen, en dan zeg je dus niks. Want dat is vanzelfsprekend. Dat is met alles zo. Dat betekent niks. Dit betekent wel wat. Dat betekent, zij wentelen zich in het stof. En dat is zo. Omdat ook... Ik blijf binnen de Bijbelse context. Hè? Dat is zo omdat ze in de Bijbel een uitbeelding zijn van de natuurlijke mens. Die zich wentelt in het stof. Die komt uit het stof. En of het nou stof heet of as, dat maakt dus geen verschil. Ze komen uit het stof, wij zijn uit de aarde aards, het stof der aarde. En wij zouden tot de stof der aarde wederkeren omdat we daaruit genomen zijn. En dat is één cyclus en dat is dus één wenteling. En dat is de oude mens. Oké, dat is fysiek. Maar nou, laten we zeggen, nou psychisch. Een mens is altijd gericht... De natuurlijke mens is altijd gericht op dat stof. Op wat wij dan, met dank aan de NCRV, noemen hier en nu. Vandaag, maar vandaag leven wij. Wat moeten wij er vandaag mee? Een preek is leuk op zondag, maar als je er maandags niks mee kunt... dan hoeft het niet, schijnt het. Hè? Het moet ook vooral kort zijn, want je moet er niet langer dan een week... Nee, laat maar zitten. Je moet iets doen aan klantenbinding. Dus korte, korte praktische toespraak, zeggen ze dan. Hooguit 10 minuten. Maar doe maar. Maar zo is het. Mensen zijn altijd gericht op het hier en nu. Ik heb u dat wel eens verteld. Als ik zo'n programma op televisie noodlottig zie voorbij komen... dan zo'n kerkelijk of geestelijk of spiritueel... En het kan niet schelen of het van de evangelische omroep is... of van de humanisten of van de boeddhisten of van de islam. Het gaat altijd over de mens. En dat we vinden dat andere mensen aardig voor ons moeten zijn. Want daar hebben wij recht op. Wij verdienen het respect. En voor zover wij geloven dat God bestaat... wat meestal niet het geval is trouwens... Maar vinden we dat hij ook respect voor ons moet hebben... en voor ons moet helpen bij al die dingen die wij zelf niet kunnen. En wat we zelf kunnen, doen we zelf wel. Hè? Nou ja, zoiets. Dat is wentelen in het stof. Iets als de Corinthiërs. Dat heet vleeselijk zijn. Enzovoort. En de Filistijnen zijn daar een uitbeelding van. En zodra je behoort tot het volk van God... dan krijg je de Filistijnen over je heen onder het motto... Samson, de Filistijnen over u. En waar waren die dan? Ja, in de achterkamer. Die waren niet ver. Lees die geschiedenis maar na. Het is eigenlijk... Ja, ik lach erom. Want ik vind dat leuk. Vooral. Want je weet hoe het gaat dan, hè. Natuurlijk, die zitten weer in de achterkamer. Zijn altijd in de buurt... Toch? En we kennen Simpson ook een beetje. Dus als die zich kwaad maakt, dan slaat hij er een paar duizend dood of zo. Hè? Ja, vinden wij het toch ook leuk, of niet? Nou ja, het mag niet natuurlijk tegenwoordig. We moeten spijt betuigen en compensatie betalen natuurlijk. Maar goed, maar zoiets. De Filistijnen, maar ze zijn een beeld van de oude mens. En als iets naar de Filistijnen gaat, dat weet u dan... Hè? Dan gaat het naar de Ratsmodee. Dat zijn ook Filistijnen. Maar dan toch? Die functie hebben ze in de Bijbel. En daar komt dus een oordeel over. En nou heb je een staat die zich Israël noemt. Een land wat zich onder de naam Israël noemt. En wat denkt u wat, meneer? Wat denkt u wat? Daar zijn de Filistijnen over u. Het is toch komisch, of niet? Ja, het is wel erg. Maar die bestonden helemaal niet. Maar ineens zijn ze daar. Waar? In de achterkamer. Ze zitten daar nog in de achterkamer. In de Gaza-strook noem ik de achterkamer. En op de Westbank, dat is eigenlijk ook de achterkamer. Om nog wat redenen, maar ik ga het nou niet uitleggen. Maar het is letterlijk waar. Het is een uitbeelding van geestelijke waarheid. En als de Heer met zijn oordeel komt dan, in de, zoals hier beschreven wordt... dan komt er dus, maar dat lijkt mij voor de hand te liggen... dan komt er meteen een oordeel over die Filistijnen... Dus die bewegen zich net zo goed in de gevarenzone als al die Israëliërs die zich vestigen in de Joodse staat. Zij plaatsen zich onder het oordeel Gods. En die buurlanden doen dat ook, want dat gebied van de Filistijnen hoorde eigenlijk bij Juda en bij Simeon. En, voor een groot deel hoorde het gewoon bij Israël, bij het beloofde land. En hetzelfde geldt voor een groot deel van Jordanië, tegenwoordige Jordanië. Het heette trouwens eeuwenlang Palestina, Jordanië ook, hè, allemaal. En Jordanië komt aan de orde natuurlijk hier vanaf vers 8. Want dan heet het ineens Moab en Ammon. En dat is het gebied over de Jordaan, aan de oostzijde. Kortom, we gaan hier met deze profetieën als het ware om het land heen. Maar het is wel het gebied wat de afgelopen minstens 1500 jaar Palestina geheten heeft. En bekend stond als het beloofde land. The Promised Land. Op mijn oude kaarten staat gewoon bovenaan The Promised Land. En dan met kleinere letters of net andersom ook genoemd Palestina. En dat is inclusief Jordanië. Dat trouwens ook deel uitmaakte van het Britse mandaatgebied. Dat beschikbaar werd gesteld door de Britten aan de Joden. Oorspronkelijk. Na de Eerste Wereldoorlog. Dat is later al beknibbeld. En toen hebben ze het verdeeld in oostelijk, alleen oostelijk van de Jordaan, alleen Arabieren mochten geen Joden. En links van de, dus west van de Jordaan, mochten de Joden. Maar ook de Arabieren, die mochten overal. En dat is dus verworden tot Palestijnse vluchtelingen voor een groot deel. En dat is de historie van het verhaal. Maar hoe het ook is, de heer zou er een oordeel over brengen. Wij hebben hier in Zefanja 2 dus een profetie. Eerst tegen de Filistijnen. Dat is tot en met vers 7. En daarna zijn we terecht aan de andere kant van de Jordaan bij wat tegenwoordig Jordanië heet, maar wat van oudsher deel uitmaakte van Palestina, Syrië. En daarover lezen we dan, want we waren bij vers 5. Wee de inwoners van de landstreek der zee, de volken van de Kretensen. Moet je dat eigenlijk lezen? Het woord des Heren zal tegen u lieden zijn, gij Kanaan, dat wil zeggen, het hoort maakt deel uit van Kanaan, het beloofde land, zo te zeggen. Maar meer specifiek, Kanaan der Filistijnenland. Het land waar de Filistijnen dus wonen. En ze doen dat uiteraard ten onrechte. En ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. Dat is nogal grof. Dat er geen inwoner zou zijn. Nou kennen we dit soort profetieën. Ook over Edom bijvoorbeeld. Maar zeker ook over wat tegenwoordig de staat Israël is. En over Jeruzalem. Er zou geen leven in overblijven. Maar er zou ook geen leven overblijven in Palestina dus. Want de landstreek der zee zal wezen hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. Dat wil zeggen, het hele gebied zou verwoest worden en daarna terrein worden voor de agrarische sector. Dat wil zeggen, voor vee wat er daarna zou rondlopen. En het gebied wordt toegewezen, vers 7... De landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda. Daar hoorde het ook feitelijk bij. Het is me nooit helemaal duidelijk geworden, maar van het gebied van de Palestijnen, dat is, hoort eigenlijk bij Juda, dat in het zuiden gelegen was. En voor een deel, voor zover ik weet, bij de stam van Simeon. Alleen de stam van Simeon raken wij onderweg in de geschiedenis een beetje kwijt. Omdat het grensde rondom aan Juda. Dat was niet de bedoeling oorspronkelijk. Maar dat is nou helemaal in de loop der tijd zo ontstaan. Maar toen. Maar het zal worden gegeven aan Juda, daar hoort het ook, dat zij daarin weiden. Des avonds zullen zij in de huizen van Ascalon legeren, als de Heer hun lieder God hen zal bezocht en een gevangenis zal gewend hebben. Dat is dus na de 70ste week van Daniël en dus na de ondergang van de Joodse staat en stad van de, aan het eind van de 70 weken van Daniël. Maar dan is kennelijk ook, of aan het eind bij die gelegenheid, wordt dus kennelijk ook deze landstreek aan de zee verwoest. En het ligt voor de hand, denk ik, dat terwijl dat oordeel van de Heer komt over de Joodse staat, het tegelijkertijd komt over dit gebied. Omdat het nou eenmaal geacht wordt te behoren tot het stamgebied van Juda. Je weet het nooit helemaal zeker. Ik kan al hooguit aantonen dat het rechtstreeks verband met elkaar houdt. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar op een of andere wijze, ik denk dat het toch een ingrijpen, om niet te zeggen een wonder van God is, verdwijnt alle leven uit dat hele land. En dat is dus inclusief alles wat daar woont. Dat geldt dus ook voor de buitenlanders die zich daar bevinden. Het hele land wordt gezuiverd, is zo'n vervelend woord natuurlijk. Er hangt zoveel aan, maar dat is wat hij gaat doen met zijn land. En dit wordt er toegerekend. Dus ja. Of dat ook geldt meteen voor Jordanië, ik heb de indruk van wel, maar ik kijk ook niet op één dag, hè. Het gaat om één gebeurtenis en die kan best een dag, weken, maanden in beslag nemen. Maar veel langer niet, denk ik. Maar daar hebben we het nog over. Want waar het mij om gaat is dat wij niet alleen maar hier een profetie vinden over een oordeel van God over der Palestijnen land, dan wel over de Filistijnen. Ik aarzel wat, dat is omdat ik vier maanden geleden daar uitgebreider over gesproken heb. Maar ik kan nu in dit verband ook niet laten om u enige andere schriftplaatsen te laten zien waar woorden van diezelfde strekking gesproken worden. En dat is dus in de eerste plaats in Jesaja 11. Dat is een bekend hoofdstuk. Dat is vanwege kerst. Het hoofdstuk wat begint met: want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izii. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Het is een misverstand overigens dat van toepassing gebracht wordt op kerst. Want het had Pasen moeten zijn, hè? Die scheut, dat reisje wordt voortgebracht in de opstanding van Christus. Dat is de komst van de Messias. En op hem rust de geest des Heren, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en de sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heren. Drie dubbele uitdrukkingen. En ik wijs er maar op omdat we ook drie dubbele uitdrukkingen zijn tegengekomen voor de dag des Heren in Zefanja 1. Of was het 2? Ik weet niet meer. Nee, Zefanja 1, vers 15 was dat. Maar Jesaja 11 gaat dus over de Messias en zijn vrederijk, staat erboven. Dat is inderdaad terecht. En in dat verband en in die opsomming lezen we dan vers 11. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijn volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinjar, dat is het twee stromenlanden, Sinjar, Mesopotamië. En van Hamat en van de eilanden der zee. Eigenlijk de eilanden in het westen. Want een groot deel van Israël is daarheen verdwenen. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen. Dat wil zeggen uit de 10 stammen en uit de 2 stammen van Israël allebei. Dat moet dus nog gebeuren. Dat staat hier ook. Het gaat over de wederkomst van Christus. En de neid van Efraïm, dat is identiek aan Israël. De 10 stammen namelijk. De neid van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijen dus van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Dat is de gespannen relatie die er de eeuwen door geweest is tussen de 10 en de 2 stammen van Israël. Gelijk het is ten deze dagen. Hebben jullie dat nog? Ik ga het maar niet uitleggen, denk ik. Wij zouden hen tot jaloersheid verwekken, de Joden. En hier staat dat Efraïm dat zou doen. En dat de jaloersheid zal verdwijnen, dat komt omdat beide kanten tot bekering komen. Ze worden weer één volk. Maar ja, dat zijn weer andere profetieën. En dan vers 14. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En zij zullen tezamen die van het oosten beroven, Edom en Moab. En Amon, en dat waren in Sefania inderdaad ook de volgende volkeren die aan de beurt komen. Heb je dat? Het gaat over de bekering van Israël en daarmee hun terugverzameling. En dan Filistijnen, dat land nemen ze in bezit, daar komt het op neer. En vervolgens gaat het over Edom, Moab en Ammon. Nog steeds in Jesaja 11, vers 14. En dat is precies dezelfde opsomming als in, en volgorde als in Sefania 2, waar we vandaan komen. En ook hier zeggen we dan, nou ja, dat gebeurt kennelijk in één keer, achter elkaar. Een vervolg daarop is te vinden in Jesaja 14. Waar boven vers 28 staat, in mijn Bijbel, profetie tegen de Filistijnen. Palestijnen, dus dat is hetzelfde. En dan staat er vers 29 meteen, verheug u niet, gij gans Palestina. En in sommige commentaren staat dan dat kennelijk in de profetie al vastgelegd werd dat ooit dat hele beloofde land Canaan Palestina zou genoemd worden. Serieus, hè? Dat is serieus. Ja. Maar het is een misverstand. Dit Palestina is niet het hele beloofde land. Het is de Gaza-strook. Het land van de Filistijnen. Het is een profetie over de Filistijnen. Maar omdat men die niet meer kende, omdat ze niet meer op de kaart en in het geschiedenisboek voorkomen, heeft men gezegd Palestina. Dat is dus wat vandaag Palestina heet. Kijk eens, in de Bijbel gebruikt die term op voorhand al. Maar het rust op een misverstand. Het is de Gaza-strook in de praktijk. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Dat was namelijk Achas die gestorven is volgens vers 28. Die hadden de Filistijnen lastig gemaakt. Want uit de wortel der slang zal een basilisk, dat is ook een slang trouwens, voortkomen. En haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Enzovoorts. En die zou dus de Palestijnen, Filistijnen dwars zitten, dat is vers 31. Huil, gij poort, schreeuw, gij stad, gij zijt gesmolten, gij gans Palestina. Want van het noorden komt een rook en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Wat het maar betekenen mogen, want dat spreek ik vandaag niet. Het gaat er maar om dat hier sprake is van een profetie over een latere afstammeling van David. Uit diezelfde wortel, om zo te zeggen. En dat is uiteraard Christus. En daar heb je weer een probleem. Omdat die vurige vliegende draak, dat is gewoon een seraf. Een vurige reptiel. En bij een reptiel denken wij dat het de duivel is. Dat is soms ook zo. Maar Satan gaat rond als een briesende leeuw. En wij dachten toch dat de leeuw een type is van Christus. En we dachten toch dat de arend via het Johannes-evangelie en een van de cherubim een uitbeelding was van Christus in zijn hemelse positie. Waarom wordt er dan tegen de duivel gezegd over dat hij zijn nest bouwt als een arend en ik zal u vandaar nederstoten? Omdat in onze interpretatie van de typologie niet klopt. Wij doen dat te oppervlakkig. Daar ligt ons probleem. De leeuw is een beeld van de koning van al wat leeft. In het algemeen. Waarna de gewetensvraag is, wie is dat? De duivel of Christus? Nou ja, dat zijn de alternatieven. Heb je dan? De arend is, laten we zo zeggen, is een beeld van de vorst des hemels. Maar wie is dat? Diegene die zegt, die zal opklimmen tot enzovoorts. Of is het Christus die opgeklommen is? en verhoogd is geworden. Ja, het hangt van de context af. En de slang is een beeld van de machtheerschappij over of van de stof. Het stof, oké, ook goed. Van de materie dan. Maar wie gaat daarover? De tegenvraag moet zijn, bedoel je juridisch of de facto? Daar zit een verschil in. Maar het is niet voor niks dat in openbaring staat de draak, namelijk de oude slang. De oude slang. Niet de draak, de slang, de draak. De oude slang. De satanas, de tegenstander. Dat je niet vergist, want dat begrip reptiel, slang... Hier heet het vliegende draak, trouwens. Kan net zo goed een beeld zijn van Christus. De vorst over de hele materie. De stof als zodanig. En de verhoogde slang in Johannes 3. Sorry, maar ik wil... Ja, als ik het niet zeg, dan heb ik er wekenlang problemen mee voor mezelf... dat ik het niet gezegd heb. Als ik het wel zeg, heb ik wekenlang problemen omdat ik het gezegd heb. Dus het schiet toch niet. Ik kan net zo goed zeggen. De verhoogde slang in Johannes 3, nee, in nummer 21, is een beeld van Christus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dan is die slang toch een beeld van de zoon des mensen. En dan is dus die slang die Mozes maakte, die koperen slang, de Nachash. Die koperen slang is dan toch gewoon een beeld van Christus, de verhoogde Christus. En een volgend punt is dan dat men... Wij komen daar niet vanaf en ik doe ook niet mijn best om er vanaf te komen, maar wij komen er niet vanaf van het idee dat... De verhoogde Christus is de Heer Jezus aan het kruis. Ik moet u zeggen, er is niks zo vernederend als de kruisiging. Dat is niet zijn verhoging. Dat is zijn uiterste... Dat staat ook in de Bijbel gewoon. Dat is zijn uiterste vernedering. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat is het laatste woord over zijn vernedering in Filippenzen 2. En dan staat er, daarom heeft God hem ook, let op het woordje ook. Het is een beetje ongelukkig in die zin gezet in de vertaling. Ja, het staat op de verkeerde plek. Naar ons moderne Nederlands dan. Hè. Daarom ook heeft God hem uitermate... verhoogd. Met andere woorden, het kruis was de uiterste vernedering. Dat is vervelend, want er komt dan iemand die zegt... mogen we dat dan nog zingen? Door een blik op het kruis is het leven en heil. En dan zeg ik, van mij mag u dat zingen. Maar het is overduidelijk ontleend aan het idee... van de koperen slang die verhoogd werd aan één kruis, om zo te zeggen. Maar dat is niet wat het uitbeeldt. Het is de uitbeelding van de verhoging van Christus, de opstanding van Christus, de verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods. Zodat wij opzien niet naar de vernederde, wij zien op naar de verhoogde. Hebben jullie dat nog? Mooi. En die verhoogde Christus, dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, koning des vredes en koning der gerechtigheid. En die slangen waardoor de Israëlieten gebeten worden hier beneden, waar ze aan dood gingen, daarom moesten ze opzien naar boven, weet je wel. Zal ik opzien naar boven? Ja, oké. Maar die slangen beneden zijn een beeld van de vele priesters die door de dood verhinderd werden te blijven overigens, van het oude verbond, die niet konden zalig maken, enzovoorts. Naar het geweten, de Hebreeënbrief legt dat allemaal uit, hè. Dit soort dingen. Wie ben je nog? En een kilometer verder, nou ik weet het niet echt, hemelsbreed. Maar voorbij die plek waar die slang verhoogd werd. Daar heb je de berg hoor. Met dat monument wat ik net zei. Waar Aaron stierf en waar hij opgevraagd werd door de tweede hoge priester van het oude verbond. Ja, dat was Eleazar. Of je het van de ene plek de andere kunt zien, ben ik vergeten, eerlijk gezegd. Kun je dat zien dan?
Nee.
Kun je van de slangenmonument, van de sneekmonument, kun je...
Nee,
dat was een behoorlijk stuk verder alweer. Oké, een paar kilometer dan. Okay. Ja, tussen de bergen door. En de, weet ik van. Maar het is wel vlak bij elkaar. Als je een normale route neemt naar Jebel Harun, naar de Berghordes, dan kom je langs dat slangenmonument. Alleen, dat zie je dan ook omhoog. Dat hebben ze goed gedaan. Ja. Niemand weet hoe dat ding daar komt en waarom het daar is. Dat is vermakelijk ook weer. Want als je je Bijbel leest over die locatie, dan weet je, dat is de plek waar, van de slang van Mozes. Een grote gekrulde zijn er geweest. Ja, ik kan het niet onthouden wie er allemaal was, maar... Fantastisch om dat te beleven daar, die locatie. Ik kan niet missen. Maar goed, dat is geschiedenis. Maar profetie dus over de Filistijnen, maar dat moet nog gebeuren dus. Hè. Het is vanaf de dood van Agas wordt vooruitgezien naar de komst van de Messias, die alsnog definitief het oordeel zal brengen over Palestina. Dat wil zeggen over de Gaza-strook, het land der Palestijnen. Dan, ik probeer het af te maken, dus ik ga gauw door naar Jeremia 25... Jeremia 25, dat is in vers 20. Daar staat boven vers 15. De beker van des Heren toorn aan alle volken toegediend. Dat had net zo goed kunnen zijn bedreiging tegen verschillende volkeren. Maar dan vers 25... En de ganse gemengde hoop en alle koningen des lands van Us en alle koningen van der Filistijnen land en Askelon, Gaza, Ekron en Asdod. Ook hier ontbreekt dus Gat. Ja. En hier volgde ook meteen Edom, Moab en Ammon. Want die drie namen zie je achtereenvolgens in Jordanië vanaf het zuiden naar het noorden. Edom, Moab en Ammon. En de hoofdstad heet nog steeds zo. Of weet weer zo, moet ik eigenlijk zeggen. Want wat Ammaan heet, dat heeft een paar andere namen gehad in de loop der tijd. Maar het is deze oude naam die men geadopteerd heeft sinds de oprichting van de staat Jordanië. Tegelijkertijd met de oprichting van de staat Israël. Komt ineens de naam Ammon weer op de kaart. Dat is toch onvoorstelbaar? En daarna Palestina, de Filistijnenland. Herleving van al die oude volkeren. Maar alleen maar opdat daar het oordeel over zou komen. Nou goed, dat was Jeremia 25. En dan heb ik nog voor u Jeremia 47... Jeremia 47, het woord, vers 1. Het woord des Heren dat tot de profeet Jeremia geschiedde tegen de Filistijnen, eer dat Farao Gaza sloeg. Maar in de dagen van Jeremia kwam een einde aan de Joodse staat, de Judenstaat, in de dagen van Nebukadnezar, de Babyloniërs dus. Hetgeen een voorafschaduwing is van het uiterste, het laatste oordeel over dat land en stad dat nog komen moet aan het eind van de 70ste week. En hier gaat het gepaard met een profetie over, nou ja, de Filistijnen. Want Gaza behoort natuurlijk tot de Filistijnen. En dan staat er dat het samenhangt met die dag. Maar ik lees hem maar gewoon even door. Vers 2. Zo zegt de Heere, ziet wateren komen op van het noorden. Wateren als beeld van volkeren. Ook een bekend Bijbels symbool. En zij zullen worden tot een overlopende beek en overlopen het land en de volheid van hetzelfde, de stad en die daarin wonen, en de mensen zullen schreeuwen en al de inwoners des lands zullen huilen. Onschuldige burgers. Nou ja. Vanwege het geluid van het geklater der hoeven zijn er sterke paarden. Vanwege het geraas zijn er wagenen. En het bulderen zijn er raderen. De vaders zien niet om naar de kinderen vanwege de slappigheid der handen. Vanwege de dag. En je kunt rustig lezen, oordeel dus. Maar ook gewoon dag des Heren natuurlijk, hè. Vanwege de dag die er komt om alle Filistijnen, de pleti, om alle Filistijnen te verstoren, om Tyrus en Sidon, dat ligt dan noordelijker, maar nog steeds langs de kust van de Middellandse Zee, om Tyrus en Sidon alle overgeblevene helper af te snijden, wij noemen het gebied Libanon, want de Heere zal de Filistijnen, het overblijfsel des eilands van Kaftor, verstoren. Maar Kaftor is een oude naam voor Kreta. Daar heb ik geen twijfel over. Dus ze worden nog steeds, vreemd genoeg, in profetieën die nog vervuld moeten worden in de toekomst, worden de Filistijnen nog steeds geassocieerd met Kreta. Want Filistijnen komen nou eenmaal uit Kreta. En ook al is er niemand van de Filistijnen wiens voorouders uit Kreta komen in onze dagen, ze zijn Filistijnen en Filistijnen komen uit Kreta. Dat is het dan. Ze plaatsen zich in die positie, ze nemen die identiteit aan en worden dus ook als zodanig gerekend. En dat is van belang, omdat hetzelfde geldt voor de Joden. Wie ze ook zijn, als ze zich als Jood identificeren, dan zijn ze Joden ook voor God. En dan staat er vervolgens vers 5. Kaalheid is op Gaza gekomen, Askelon is uitgeroeid, het overblijfsel huns dals, hoe lang zult gij jezelf insnijdingen maken? En dan heb je vers 7. De Heer heeft toch aan het zwaard bevel gegeven tegen Askelon en tegen de zeehaven. Al daar heeft hij het besteld. Nou, dat is dan over de Filistijnen en die andere kustplaatsen in Libanon. En het gaat meteen verder met Moab in hoofdstuk 48. En dan ben je dus inderdaad in het tegenwoordige Jordanië. Dus het is dezelfde samenhang. Dan heb ik nog Ezechiël 25. Ezechiël 25. Waar wij lezen vanaf vers 1 een profetie over Ammon. Vanaf vers 8 over Moab. Hier gaat het de andere route langs. Hè? Begint in Jordanië dus. En daarna Edom. Dat klopt, dat is van noord naar zuid in Jordanië. Ammon, Moab, Edom. En dan ben je ook langs Petra trouwens. En dan ga je draaien naar het westen. En dan kom je inderdaad in der Filistijnen land. Dus dat komt nu vanaf vers 15. Alzo zegt de Heere, Heere, omdat de Filistijnen door wraak gehandeld hebben en van harte wraak geoefend hebben door plundering om te vernielen. Een eeuwige vijandschap, door een eeuwige vijandschap. Een onbegrensde betekent dat vijandschap. De eeuwen door trouwens. Per definitie waren de Filistijnen de vijanden van Israël. Daarom alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik strek mijn hand uit tegen de Filistijnen en zal de Kreti. Dan heb je de Pleti en de Kreti dus. Hè? Ik zal de Geretieten uitroeien en het overblijfsel van de zeehaven. Nou, de zeekust is het eigenlijk hoor. Want Gof is niet een haven, hoewel ons woord haven ervan afgeleid is. Haven, gof. Gaven. Ja, gof, met een g aan het begin. Maar men zou het vertalen met kust, eventueel baai. En de kust is recht en een baai is hol en nog kleiner, dan heet het een haven. Maar doe maar. Het overblijfsel van de zeekust verdoen. Het is een strook langs de kust. En ik zal grote wraak met grimmige straffingen onder hen doen. En ze zullen weten dat ik de Heer ben als ik mijn wraak aan hen zal gedaan hebben. En daarna was de kans groot dat het verder zou gaan over Libanon. Omdat we dat net ook gezien hebben. En dat gebeurt hier ook. Want het gaat verder met Tyrus. Beroemde profetieën. Hoofdstuk 26, 27, 28. En dan vervolgens Sidon. Goed. Dan heb ik nog alleen Amos 1. Jawel, Amos 1. Waar wij vinden vanaf vers 6. Alzo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij gevankelijk hebben weggevoerd, mijn volk, zeggen de vertalers, met een volkomen wegvoering om aan Edom over te leveren. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza. Dat zal haar paleizen verteren. En dat was het dan ongeveer. Ekron wordt nog genoemd in en Asdod en Askelon in vers 8. Gat zie ik hier ook niet bij staan trouwens. En daarna volgen profetie over Edom en Ammon, dat is vers 11, vers 13, en Moab, maar dat is inmiddels 2 vers 1. En vervolgens in één adem Juda en Israël in 4 en 2 vers 4 en 2 vers 6. Het is allemaal in één keer bij elkaar gezet, al die buurlanden en dan in het midden Israël, dan wel Juda of allebei. Heb je dat nog? Daarom denk ik dat het allemaal in één grote gebeurtenis gerealiseerd zal worden. Na Amos hebben wij Obadja 1. Er is maar één hoofdstuk. Vers 19. Officieel het oordeel over Edom, Obadja. Maar niettemin wordt daarbij genoemd het land van de Filistijnen in vers 19. Die van het zuiden zullen Esau's gebergte en die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, ze zullen het veld van Efraim en het veld van Samaria erfelijk bezitten. En de aardigheid is dat het veld van Efraim en van Samaria, dat noemen wij tegenwoordig de Westbank. De bezette westelijke Jordaanhoeven. Maar ter plekke noemen ze het gewoon Samaria. En het ligt in het gebied van Efraïm. Zie? En dat verwijst dan weer naar de 10 stammen. Omdat het andere is Juda en dat verwijst naar de 2 stammen. Merkwaardig is dus dat de zogenaamde de tegenwoordige Palestijnen 2 stukken grond in bezit hebben officieel. Het ene hoort eigenlijk bij Juda en het andere hoort bij Efraïm. En iets breder, het ene is van de 2 stammen, het andere van de 10 stammen. Zo vreemd allemaal, hè? Hoe dat kan. Nou, daarna hadden we alleen Zefania, maar daar keren we volgende keer naar terug. Dus ik blader meteen door naar Zacharia 9, tot slot. Zacharia 9. Daar staat ook boven, niet bedreiging, maar nu kastijding van verschillende volken. Dat begint met Syrië eigenlijk. Gadrach en Damascus. Hamat. Waarna genoemd worden in vers 2 Tyrus en Sidon. Dan zakken we af langs de kust inderdaad. En dan kom je vanzelf langs de kust terecht bij vers 5... Askelon zal het zien en zal vrezen. Desgelijks Gaza en zal grote smart hebben, mitsgades Ekron. Dewijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft de schande gemaakt en de koning uit Gaza zal vergaan en Askelon zal niet bewoond worden en de bastaard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. Heb je dat? En ik zal bloed uit zijn mond wegdoen en zijn verfoeiselen van tussen zijn tanden. Al zo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebusiet. Ekron is ook nog een van die steden. Ook hier ontbreekt trouwens de naam van Gat, de stad. Maar nog steeds een profetie over de Filistijnenland. De buurlanden dus. En het vreemde is dan nog dat dit... deze profetie uitloopt op vers 9. En die is bekend. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalem. Ziet, uw koning komt rechtvaardig. En hij is een heiland arm en rijdende op een ezel. Namelijk op een veulen. Een jong der ezelinnen. En zo verder. Het is duidelijk een profetie over... de wederkomst van Christus. Ja. Maar als men in het verleden zou gezegd hebben... dit kan de Messias niet zijn... want de Messias zou komen op een ezel... want er staat in Zacharieën 9... was daarin voorzien, want dat is wat de Heer deed... op een week voor zijn opstanding. Intocht, zogenaamde intocht in Jeruzalem... Zo van, hij maakte zich daar dan toch kenbaar als de Messias. En niemand kon een excuus hebben en zeggen... nee, maar die profetie is nog niet vervuld. En als hij vervuld wordt, gebeurt het niet eens letterlijk... voor zover ik weet. Niet dat ik het uitsluit, maar... want wij als goed is leren we uit de Bijbel... dat de Olijfberg, waar het plaatsvond, een beeld is van onze hele bedeling. Dat wil zeggen, de geschiedenis staat daar stil. Het wacht op de bekering van het Joodse volk. Of althans, het wacht op de toekomst. Het einde op de 70ste week van Daniël enzovoorts. De Heer heeft zich laatstelijk gevestigd op de Olijfberg. Desdaags, Lucas 21, was hij lerende in de tempel... Maar s'nachts of s'avonds trok hij zich terug naar de Olijfberg. En daar sprak hij dan met de discipel over de laatste dingen. Weet u nog? De zogenaamde intocht was het ook niet. Het stopte op de Olijfberg. Daarna zijn ze wel Jeruzalem ingegaan, maar er ook weer uit. En dat hebben ze elke dag herhaald. Tot de laatste dag. Maar toen kwamen ze niet verder terug naar de Olijfberg dan onderaan. Bij de opgang der olijven van David, weet u nog? Toen hij vluchtte voor Absalom bij de opgang der olijven. Gethsemane dus. En daar werd hij gevangen genomen. Maar de Olijfberg, daar is het gestopt. En daar gaat het in de toekomst dan ook weer verder. En dan komt hij niet op een aangeklede ezel... maar met de gemeente die zijn lichaam is. Zijn dier, zijn beest. Die heb ik van een Samaritaan geleerd. Hij zette hem op zijn beest, staat er dan. Van de barmhartige Samaritaan, Christus. Maar die ezel werd gekleed in de klederen van de discipelen, weet u nog? Die zelf weer een beeld zijn van de gemeente als zodanig, zoals die er zou zijn in de toekomst. En die ezel, die in de Bijbel altijd een uitbeelding is van het, een gelovig overblijfsel... is dus ook een uitbeelding van het overblijfsel uit onze dagen. Dat is de gemeente. En als de Heer komt, komt hij met heel zijn gemeente. En daar is die ezel een beeld van. Maar het kreeg een typologische voorvervulling, noemen wij het dan maar, gemakshalve, op de laatste dag van de 69ste week van Daniël. Maar de profetie hier staat in een context van de wederkomst van Christus... met oordeel over de volkeren. Met name de Filistijnen en Libanon, Tyrus en Sidon natuurlijk. En daarna heet het zelfs Griekenland. Ik moet even zoeken. Dat is vers 13. Javan. Maar dat is de aanduiding van dat laatste wereldrijk. Wat er hersteld... wereldrijk uit de oudheid zou zijn, het Messiaanse Rijk. waarvan men dikwijls denkt dat dat het hersteld Romeinse Rijk is. Maar dat kan niet kloppen. Het is het herstelde Rijk van Alexander de Grote. Met Babel als hoofdstad. En omdat het dan Griekenland heet, Grieks-Macedonische Rijk, heet het in de Bijbel hier Javan. Maar het is gewoon het Rijk van de Duivel in de toekomst, waarover ultiem een oordeel zal komen. Heb je dat nog? Goed, dan moeten we het voor vandaag weer bij laten. Dan gaan we volgende keer weer gewoon terug naar Zefania 2. We zullen nu de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat wij hebben dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt in een duistere plaats, namelijk in onze onwetende harten. Want wij maken deel uit van een duistere wereld die u niet kent en geregeerd wordt door de leugenaar van den beginnen. Maar we danken u dat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden. En dat we in dat licht mogen wandelen en dat dat licht zelfs in ons en door ons zal vrucht dragen. Wij danken u daarom voor dit woord dat ons u openbaar maakt. Het woord dus waardoor wij u leren kennen. En wij danken u dan dat wij uit uw genade mogen wandelen, leven in gemeenschap met u, in het bewustzijn dat we deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in Christus. Dat wij verlost zijn uit de slavernij en de verwarring, de duisternis van deze wereld. En als kinderen des lichts onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Daarom zeggen we u dank dat wij vanavond weer hier mochten zijn. En wij bevelen ons bij u aan. Bewaart u ons voor de duisternis en verwarring van deze wereld. En verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.